A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey Sophie, ik wil je een verhaal vertellen. Een IJslandse saga.
Oké, ben benieuwd.
Er was eens een beeldschone IJslandse vrouw met zijdezacht haar dat tot ver onder haar middel kwam. Ze leefde aan het einde van de 10e eeuw en haar naam was Hallskeldur. Als haar vriend Gunnar haar op een dag ten huwelijk vraagt, zegt ze ja. Maar nadat ze heeft ingestemd, zegt ze tegen hem ook: ik ben heel veel eisend als het op mannen aankomt. En dat overdrijft ze niet. Er breekt een hongersnood uit en nergens is voedsel te krijgen. Hallskeldur besluit een van haar bedienden de opdracht te geven om eten te stelen van een boerderij in de buurt. En dat is moedig, want diefstal is in die tijd een van de grootste zondes die je kunt begaan. Ze maakt als verrassing een uitgebreid diner klaar voor haar man. Maar als hij thuiskomt, is hij onaangenaam verrast. Hij realiseert zich wat voor zonde ze heeft begaan en slaat haar keihard in haar gezicht. Hallskeldur reageert niet, maar ze denkt bij zichzelf: op een dag zet ik hem dit betaald. En die dag komt, een paar jaar later. Gunnar wordt aangevallen door vijanden en het lukt hem redelijk om ze met pijl en boog af te weren, totdat de pees van zijn boog breekt. Hij vraagt zijn vrouw om 2 van haar sterke haarlokken, zodat hij die als pees kan gebruiken. Ze wijst hem af en zegt: ik wil je graag herinneren aan de klap die je mij gaf. Het kan me eigenlijk helemaal niet schelen of jij het nog lang of kort volhoudt in die strijd. En kort daarna wordt Gunnar gedood door zijn vijanden. In dit verhaal wordt zij natuurlijk een beetje neergezet alsof ze wreed en harteloos is. En dit beeld van vrouwen in IJslandse sagen staat dus niet op zichzelf. Het zijn vaak sterke vrouwen, vrouwen waar je bang voor moet zijn. En tegenwoordig is dat beeld wel een beetje veranderd. Vrouwen zijn nog steeds sterk, maar Hallskeldur wordt nu gezien als een van IJslands eerste feministen, omdat ze opkwam voor haar eigen rechten.
Ja, wat een verhaal. Maakt me wel nieuwsgierig van hoe de IJslanders van nu naar vrouwen kijken. Of ze nog steeds het als sterke vrouwen zien en of ze nog steeds bang zijn voor die vrouwen. En ook hoe ze naar mannen kijken. Zijn vrouwen en mannen gelijk in IJsland?
Ja, dat wil ik ook graag weten. En ik wil er ook wel achter komen of IJsland nu echt zo'n feministisch paradijs is. En wat is daar allemaal veranderd sinds die staking in 1975? En wat gaan wij daarvan leren?
Je luistert naar Sophia en Coco naar het einde van de loonkloof. We nemen je mee in onze actie om de loonkloof te dichten. Want hoe doe je dat?
Er is ook nog steeds een beeld van Nederland wat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Van bij ons is het toch allemaal goed geregeld?
En wat kunnen we leren van IJsland? Het zogenaamde Walhalla van gelijkheid tussen man en vrouw.
When you're not satisfied with the situation, then of course sooner or later somebody says, why don't we strike?
En vertellen je waarom actievoeren belangrijk is.
I mean, nothing has ever changed without women being radical.
Onderzoeken hoe je dat effectief doet. En we nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer.
We gaan op pad. In Nederland. En ook in IJsland. Ik ben Sophie van Gol.
En ik ben Coco van Beveren. Dit is aflevering 2. Wat kunnen we leren van IJsland?
We zijn er. IJsland, het feministisch paradijs. Nou ja, we gaan erachter komen of dat ook echt zo is. Nadat we onze koffers hebben uitgestald in een Airbnb net buiten Reykjavik, ons eerste IJslandse diner achter de kiezen hebben, een hotdog met heel veel gebakken uitjes, en een nacht slaap, gaan we gelijk aan de slag. De volgende ochtend om 10 uur staat ons eerste interview gepland. We drinken een kopje hele sterke koffie, waarvan er nog vele zullen volgen. Met de auto rijden we het hele land door, over de enige snelweg van IJsland. En tijdens ons verblijf daar spreken we verschillende mensen over de staking van toen en over de situatie van IJsland nu. We beginnen bij een van de organisatoren van de staking in 1975.
Hallo.
Hallo.
Nice to meet you. Hallo. Sophie.
Ja, kakao.
Take off your shirt.
Je hoort hier Elisabeth Gunnarsdottir, 77 jaar oud. Ze was docent Engels en in de jaren 70 een zeer actief lid van de Red Stockings, een radicale linkse vrouwenbeweging die de grote staking in het leven riep. Als we onze schoenen hebben uitgetrokken en in haar knusse woonkamer op de bank zitten, begint ze te vertellen.
I am one of the women that started the Red Stockings in 1970 and the women's shelter in 1982. These were restless times. Women's participation in the workforce was growing, mm-hmm. and had been growing, and they were not accepted. They were not allowed into some jobs. They were not allowed to study some jobs. They were less paid. And they were not satisfied. When you're not satisfied with the situation, then, of course, sooner or later somebody says, why don't we strike? Because we have this power behind us, the unions, and their chief weapon is strike. So it comes now and there. It was in several countries. Although we were the only ones who did it.
Het jaar 1975 was door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Vrouw. In IJsland komt het vrouwenjaar traag op gang. De overheid heeft er geen concrete plannen voor. Elisabeth en de Red Stockings zien hun kans schoon. Ze gaan met verschillende vrouwengroepen in gesprek om te kijken hoe ze kunnen samenwerken. En als in het voorjaar eindelijk een congres plaatsvindt, stellen de Red Stockings aan het einde van de bijeenkomst voor om met alle vrouwen te staken. Jong en oud, arm en rijk, ze willen zoveel mogelijk vrouwen meekrijgen. Maar daar gaat aardig wat discussie aan vooraf.
Women who are conservative, they came up and said, no way, we are not striking, that's not a womanly thing to do. All that, it's not ladylike.
Staken is volgens de conservatieven iets voor vakbonden, socialisten en communisten. Zeker niet voor keurige dames. Daarom willen zij absoluut niet meedoen. De onderhandelingen komen tot een stilstand. Totdat een oudere vrouw zich bij het gesprek voegt.
And she says, is it strike that you don't like? Why don't we call it a day off? Are you satisfied then?
Helpt het als we het geen staking noemen, vraagt ze, maar een vrije dag.
And a lot of us, of course, didn't want this. But we agreed, you have to compromise.
Okay, de actie kon dus doorgaan. Maar in die tijd had je geen internet om iedereen op de hoogte te brengen. Het ging allemaal net wat langzamer.
You had to type it.
Yeah.
Copy it. And send it by post.
Yeah, that's a lot of work.
All over the country. You couldn't just send it as attachment and somebody else copied it.
In aanloop naar de staking dreigen sommige werkgevers met ontslag als werknemers mee gaan staken. Andere werkgevers zijn juist een stuk flexibeler en zeggen zelfs dat ze hun medewerkers zullen steunen. Dan breekt de dag van de staking aan. En het mag dan bijna 50 jaar geleden zijn. Elisabeth herinnert het zich als de dag van gisteren. In Reykjavik zouden alle vrouwen bij elkaar komen in het centrum van de stad. Elisabeth was zo uitgelaten dat ze er niet naartoe liep, maar rende. Van achter de heuvels zag ze gekleurde vlaggen opdoemen. De andere demonstranten kwamen eraan. Het was als in een film.
So it was really a day of euphoria. We were going to take the country to a standstill. Showing how important, that was the main thing, showing how important women are in the workforce.
Yeah.
That nothing can be done without us.
De demonstratie werd de grootste die IJsland tot dan toe had gekend.
In Reykjavik there was something between 25 and 30,000. And that is bigger than anything else that had been.
Na de staking vinden sommige vrouwen dat de dag te lichtzinnig was. Niet radicaal genoeg. Te veel loltrappen. Maar Elisabeth denkt er anders over.
I don't think you can achieve anything without having some fun. That was the attitude of a lot of women. If we had not had this day, we wouldn't have got so far. I'm quite certain of that. It wasn't something that changed anything specific. But I think women became much more aware of their power.
Zo, dat was echt een mooi gesprek, vond ik, met Elisabeth. Daar in haar huiskamer op de 5e verdieping in Reykjavik. Van haar te horen, zij bijna 80 jaar. En hoe ze al die herinneringen aan ons vertelde, vond ik wel een highlight.
Ja, dat was waanzinnig. Ik kon het ook gewoon helemaal voor me zien toen we in IJsland waren. Die reis hebben we trouwens kunnen maken dankzij Storytel. Zij vinden dit ook een heel belangrijk onderwerp en daarom willen ze ons steunen.
Yes, mocht je Storytel nog niet kennen, dat is dé streamingdienst voor luisterboeken. En met een abonnement op Storytel heb je toegang tot meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. En dat is heel handig, want dan kun je onbeperkt luisteren waar en wanneer je maar wilt.
Ja, dat is te gek. En als je deze podcast interessant vindt en je wilt meer weten over het feminisme en over de loonkloof, hebben wij een aantal tips voor je bij elkaar gezet met onze favoriete boeken, die je allemaal kunt luisteren via Storytel. Dus kijk vooral op story.tel/loonkloof en dat linkje vind je natuurlijk ook in onze show notes.
Yes. En mijn eigen boek, Waarom vrouwen minder verdienen, staat er uiteraard ook bij. Als luisterboek, ingesproken door Babs Gons. En ook goed om te weten is dat je Storytel met onze link nu 30 dagen gratis kunt proberen.
Oké, waar waren we gebleven? Na ons gesprek met Elisabeth vervolgen we onze reis door Reykjavik. We bellen aan bij een jonge deelnemer van de staking en vragen hoe de dag voor haar is geweest.
That day, the 24th of October, changed my life. And I always said before and after. And because all the women, it was a big discussion if it was a strike or a day off. And in the end, they settled on a day off because strike was too radical. And they were trying to get all the women together. And I always remember that we left school and went downtown for the protest.
Dit is Ragnhildur Vikfurstadóttir. Zij was nog maar 16 toen ze deelnam aan het protest.
So I asked my English teacher, I said, are you going to be on strike after lunch? Because it was after lunch. And she stopped and she looked at me and she said, I am so pleased you call it a strike. I am going on a strike. I'm not taking the day off, she said. So I knew that the class was not going to be at
lunch. But it was only half day. So only
I think
after
it was a half day. I think I came to school in the morning and I always remember then we walked all together down and I felt so empowered. We felt we were changing history.
Okay.
Something big was happening. I felt like time is changing. I want to be part of it. Mm. Something has to change here, you know. and I think it's so funny because, you know, I was just 17, or maybe I was just 16. It was 75, I'm just 16. So, and I remember when all these women that were there at the Rex Stockings, like Kristin Oskes and so many more, mm-hmm. I was so starstruck.
Mm.
I felt they were all so smart, you know, intelligent. And there was so much energy downtown. You could feel the energy. I mean, I felt like I was, you know, moved. I don't remember I was walking. I felt like I was, you know, carried with, on a wave. And I was not using any kind of drugs, you know.
Okay.
Something big was happening. And I mean, women came from, you know, the countryside and everywhere. You know, they were just stream. And I had never seen so many people downtown, never. You know, the consensus was, it's a day of, it's not strike.
Yeah.
Yeah. And but so many people, women talked about it as a strike, the woman's strike, not the woman's day off. Maybe half of them were on strike and half of them took the day off. And I always remember when I found out that my great aunt, she had also been there, And she was not radical at all.
Mm.
She stopped working when she got married, and she was always a housewife, and she was proud to be a housewife.
Yeah. Yes.
But she thought this was important to, you know, to remind that what we do matters.
Ik vraag haar wat de motivatie is van haar tante om toch mee te doen.
The housewives thought that like the red stockings were attacking them all the time. You know. And I think maybe they were also thinking about, you know, this is also a job. I'm leaving my job.
Mm-hmm.
But I think she went downtown with some of her friends. And I didn't realize it there because, of course, I didn't meet her. There were so many people downtown. But just realized it later. And I think it was the atmosphere. Somehow, because it was called a day off, it was a holiday, etc., it was more innocent.
Yeah.
You weren't taking such a political stand by joining.
Yeah.
And there was music there and singing. And, you know, it was also this, it was the fun element, but also the message of the day. So we went there and we were just singing this song, Þor ég get ég vil ég. And I felt so empowered. I mean,
what
I think...
Mean?
I dare... I can, I won't. Mm-hmm. So that was kind of the song of the movement.
Yes.
So I'm sure you can find this. Þor ég get ég vil ég. Já, ég þor ég get og vil.
Ik durf, ik kan, ik wil. Maar welk effect heeft de staking in IJsland volgens Ragnhildur gehad?
I think what people realized was that there was something that happened in the society
mm-hmm.
when women took the day off or went on strike. I mean, for not just the homes, but, you know, for all the companies and schools, etc., etc. They showed that they were important and it mattered what they did. And we always say it's one of the high, what is called milestones. It was the women's strike in 75. It was Vigdís elected president in 1980,
mm-hmm.
you know. So that is one of the... And I think it matters for the younger generation to have this history. And when you look back, you can be very bitter and say, nothing changed, nothing changed, nothing is happening. But of course there were changes. Like the law, we got the abortion, and we, you know.
We have had
so many things happening.
Ik vind het zo waanzinnig wat die vrouwen daar voor elkaar hebben gekregen.
Ik ook. Ze hebben gewoon wereldnieuws gehaald. Ze hebben gewoon dat hele land laten zien van... Hallo, zonder ons zijn jullie nergens.
Moeten we wel nog even oefenen op dat lied.
Ja, maar dat was wel echt heel mooi. Toen we daar zaten dacht ik, wauw.
Ja.
Het was natuurlijk wel een andere tijd.
Ja, klopt. Daar zat ik ook over na te denken. Zij waren met 90% van alle vrouwen.
Ja.
Dat is denk ik in Nederland een iets ingewikkelder verhaal. Ook al hebben wij nu wel internet en hadden zij dat nog niet. Het is toch echt wel een andere situatie.
Misschien juist ook wel daardoor. Doordat mensen veel meer online al laten zien van... hey, ik steun deze zaak. Dat ze misschien minder bereid zijn om ook met z'n allen de straat op te gaan. Ik vind het ook heel knap hoe ze vrouwen uit alle lagen en hoeken van de samenleving samen hebben gekregen.
Ja, en ik denk dat dat ook juist is wat het zo ontzettend sterk maakt.
Mm-hmm.
Ik denk dat we dan even terug moeten naar wat Elisabeth ons ook heeft verteld. Van als je steeds met verschillende vrouwen komt, dat ze dan niet kunnen zeggen, oh, het zijn altijd die jonge vrouwen, of het zijn altijd die conservatieve, of juist die radicale.
Ja.
Dat vind ik echt een les.
Klopt, ja. En ook heel interessant hoe ze dat vertelde, toch? Dat ze altijd, als ze ook met de Red Stockings ergens gingen spreken, of als ze sprekers zochten voor die dag, dat ze altijd zeiden, oh ja, dan wilden we één jonge, één oude, één dikke, één dunne. Dat ze altijd zo een soort van duo's maakten.
Precies. En een noodzaak die daar denk ik uitvolgt, is dat je compromissen moet sluiten.
Ja.
Als je zoveel mensen mee wilt krijgen. En ik moet een beetje denken aan dat in deze tijd sommige mensen volgens mij activisme een beetje een vies woord vinden. Compromissen sluiten is denk ik key om zoveel mogelijk mensen te activeren.
Klopt. En dat was ook wel duidelijk. Toch dat kwam in meerdere gesprekken naar voren. Dat gedoe over is het nou een staking of niet. Dat iemand ook zei van nou ja, uiteindelijk er waren zoveel vrouwen daar. De helft van die vrouwen was aan het staken. De helft had een dag vrijgenomen.
Ja.
Iedereen geeft dus een eigen invulling aan. Als ze er maar zijn. Dat vond ik ook wel mooi.
Ja, ze waren er. Daar ging het om. Maar wat was nu precies de impact van die staking?
Nou, de volgende dag ging iedereen terug naar zijn werk en
business as usual.
Nou, ik denk dat wel een beetje aan de ene kant. Ik bedoel, het was natuurlijk niet van de ene op de andere dag alles veranderd. Maar wat ze wel zeggen is dat het wel de mindset van de mensen heeft veranderd. Dat ze dat inzicht hebben gekregen van, hey, die vrouwen zijn onmisbaar. En dat er best wel snel daarna ook nieuwe wetten werden ingevoerd. Dus vrouwen kregen recht op 3 maanden zwangerschapsverlof. Er kwam ook een nieuwe abortuswet. Was ook een van de eisen, een van de actiepunten. En natuurlijk 5 jaar later werd de eerste vrouwelijke president verkozen. En zij heeft zelf ook gezegd dat ze zonder die vrouwenstaking misschien wel nooit verkozen was.
Maar dit is niet de enige impact die de staking heeft gehad. We spraken erover door met een IJslandse historicus.
Ze kvenna frítagurinn.
That's women's day off.
Ja.
Kvenna
frí. Kvenna frí. Or kvenna frítagur.
Oké. De kvenna is women.
Ja.
En frí day off.
Ja.
Frí. Kvenna frí.
Kvenna frí is just women.
Dit is Valgerður Palmadóttir, die ons een woordje IJslands leert. Wij mogen Vala zeggen. Zij is historicus aan de Universiteit van IJsland en ze vertelt ons meer over de impact die de staking heeft gehad.
It's always a tricky question about impact.
Yes.
But the thing is that I think the what they did is kind of really emphasize that this should be cross-political. And this should be, they wanted to engage women from all society, mm-hmm. from all, no matter what political opinions you have and so on. And it is among, still counts as among the biggest manifestation meeting in the history, in Iceland's history. But then it was a little bit afterwards, like, that this, it, like, the energy in the movement kind of like was a little bit like a balloon that, you know, loses its air.
Na 24 oktober vervliegt de energie en de euforie van die dag als een ballon die leegloopt, zegt Vala. Kranten die verslag deden van de staking zetten de dag neer als lichtzinnig en grappig.
Many of the newspapers, for example, that I've been looking at now, they kind of made it funny. Sometimes they to make it kind of less threatening, you know.
Now it's the
Doing something
the women
crazy.
Are doing
something.
Yeah, women are doing something crazy today. No men have to take care of the children. Men, and there was a picture of a banker who was doing the dishes in the cafeteria in the bank, and that was supposed to be funny. Yeah. The primary issue of the day was to raise consciousness. And I think that happened in many ways. I think many, perhaps both women and men who hadn't thought about these issues before were kind of like, yeah, okay, this is, you know, and felt this power of coming together, of course, the women. Yeah. And then Vigdís Finnbogadóttir, the former president, first democratically elected women president in the world. But she was elected 5 years later, and she has always kind of accredited the Women's Day off as the kind of this created the ground for my election.
And what do you think about the men? Have they changed since that day?
Yeah, I think that definitely now you can see that there's a, I mean, I think there's a new ideal of, you know, manhood also coming forward now. You know, men who are becoming more and more active fathers, and I think also it's some kind of prestige to be in a gender equal relationship, and you know, and you can also you can see that, for example, now we were doing the in-schooling for my younger son in the daycare just 2 weeks ago, and we took turns, and then my husband said that, like, for many of the days, it was only dads there.
Really?
In school and with their kids, you know. So, so this is something that, you know, probably hadn't happened. I know,
no.
I don't know, 15 years ago or something. Yeah.
Vandaag de dag is er, net als in Nederland, in IJsland een tekort aan plekken in de kinderopvang. Het salaris dat je bij de kinderopvang krijgt is laag en het werk wordt voornamelijk gedaan door vrouwen. Vala vertelt ook dat het verlof in IJsland wel 3 keer zo lang is als in Nederland. Bovendien wordt flink gestimuleerd dat mannen net zo lang verlof nemen als vrouwen.
Ook in het walhalla van gendergelijkheid is dus nog werk te doen. Ondanks die nummer 1 plek op de Gender Equality Index. En volgens Sonja Torberg-Stodier, voorzitter van de vakbond voor ambtenaren, kleeft er aan die eerste plek ook wel een gevaar.
Well, I mean, I think the list itself is a paradox. You can't be number 1 if you haven't reached full equal rights or equality. And I think you should turn it around and say, who is the worst at providing equality?
Yes.
And talk about that. Because I think naming and shaming works to some degree.
Hmm.
When it comes to the discussion within Iceland, I think also it has some kind of effect that, I mean, those who think that we're just on the right track when it comes to gender equality matters, they can point out to these different lists and say, I mean, we're doing good here.
Yes.
And so it can kind of, yeah, ensure that there's a status quo.
Mm-hmm.
But you always need actions. You always need to be awake. And you have to take so many different actions. So I think, I mean, generally in Iceland, women are don't feel that we have reached gender equality. And I mean, this discussion is usually at every conference or where the discussion is being held. Okay. We may be at the top of the list, but we are so not there yet.
Yeah.
I mean, if we talk about just women in power, the majority of women working in Iceland are in low-paid jobs. And they are mostly working within the public sector. In these jobs actually that are crucial for the society to work,
yes.
Like within the hospitals and education and etc. So we sometimes say they are the ones who are holding up the society and the society can't work without them. But they can't see that through their paychecks.
Volgens Edda Falak, feminist en podcastmaker op het gebied van gendergelijkheid en geweld, beïnvloedt je huidskleur en je sociaal-economische positie hoeveel privilege je hebt in het huidige IJsland.
I think also my experience is maybe different from if you are white female in Iceland, born into maybe like a rich-ish family, then you might have a view of Iceland as such a great country and like I'm treated so well and everything is like so nice. But and we most of the people in the politics in the highest ranking, like they are white females and white male, and they it's nice to make Iceland look like a feminine paradise. Mm-hmm. But when it comes to, I'm not 100% Icelandic, so I was not born into like a rich family, so I see it a little bit different, and it's not at all the feminine paradise that we wanted to make it look like. I have a lot of rights and I have a lot of privilege. And that's the women that was doing the strikes and the women that came after that. It's because of them that I'm able to do this, why I'm able to have this platform and have like this, use my voice, because I have the right to vote and I have the right to like, there is a law that says like I'm as paid as anyone else and stuff like that. So yeah, we're probably never going to like be 100% in like a feminine paradise. I think that's never going to happen. Or maybe in like 100 years or something. Mm-hmm. But we're moving closer.
Het lijkt erop dat het bij de koploper van de wereld ook een puinhoop is. Het beste is dus eigenlijk het minst slecht.
Ja, dat is misschien een betere manier om het te formuleren, inderdaad. En ik vond het toch wel een beetje tegenvallen. Want het beeld dat ik van IJsland had, en wat je toch wel vaak in het nieuws ziet, is van wauw, ze hebben het daar allemaal opgelost. En vrouwen aan de top en de loonkloof gedicht. Maar dat blijkt dus toch nog wel tegen te vallen.
Gewoon een afleidingsmanoeuvre.
Precies.
Als je maar vaak genoeg zegt dat je het fantastisch doet, hoef je ook niet meer te verbeteren. Dat gevoel kreeg ik erbij.
Ja. Maar aan de andere kant had ik toch wel het gevoel dat ze wat verder zijn dan in Nederland. Dat ze daar niet meer ter discussie stellen of de loonkloof nou wel echt of niet, wel of niet bestaat. Maar dat ze gewoon zeggen, ja, het is een feit. Wat gaan we eraan doen?
Ja, ze hoeven volgens mij minder hard te boksen tegen die ontkenning die hier nog hardnekkig is.
Dat gevoel had ik wel, ja.
Maar als het daar nog zo'n ontzettende uitdaging is om dit aan te pakken, want ook in IJsland moet er veel gebeuren, dan denk ik ook direct, hoe moet dat hier? Hoe erg is onze situatie wel niet? En vooral, waarom zijn we daar niet boos over?
In de volgende aflevering onderzoeken we precies dat. Waarom we niet massaal boos zijn met z'n allen. En valt dat te verklaren en te veranderen?
Ik ben niet in de positie om mij er echt heel boos om te maken, want ik zit niet zozeer in die positie.
Nou, boos niet, maar ik vind het niet terecht. Nee.
Onze actie Ik Verdien Meer vindt plaats op 14 november 2022. Hou hem vast vrij in je agenda. Mocht je meer informatie willen of wil je graag jouw verhaal delen op Meld Loonkloof Anoniem, ga dan naar onze website ikverdienmeer.com. Op deze site lees je ook wie de actie allemaal steunen en wat je zelf kunt doen om ons te helpen bij het dichten van de loonkloof. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof is gemaakt door mij, Sophie van Gol en Coco van Beveren. In samenwerking met VPK Audiolab, uitgeverij Business Contact en Audiohuis. De redactie was in handen van Coco en mij, Lieve Sommeren en Cecilia Schouten. Eindredactie werd gedaan door Maaike Baan. Regie en montage door Lieve Sommeren. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Suzanne Terol. En sounddesign door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van Woodpeck Agency. En vond je dit een mooie aflevering? Laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.